Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, Gods geduld met Jona. Dit is een verhaal wereldbekend en jullie kregen het waarschijnlijk al te horen in de kleuterschool, vooral het deeltje van Jona, opgeslokt door de walvis, de grote vis. Ik vind het een heel mooi verhaal om te bezinnen over Gods geduld en zijn barmhartigheid met alle mensen. Hij is de God die ons wil redden. Laten we bidden. Jezus, jij bent de Zoon van God en je bent gekomen om ons van onze zonden te redden. Jij bent niet op de vlucht gegaan voor deze taak. Je bent de nieuwe Jona, naar wie wij ons te spiegelen hebben. Je hebt je leven gegeven. Je bent verrezen op de derde dag. Bij jou ligt onze redding. Zend ons je Heilige Geest om met dit verhaal dichter bij jou en de Vader te komen en zijn oneindig geduldige liefde. Amen. Ik ga geen half uur praten over discussies of die Jona nu echt heeft bestaan en wanneer hij juist zou hebben geleefd. Dat is allemaal niet zo precies te zeggen. We gaan gewoon delen van het verhaal lezen en er bedenkingen rond maken voor onszelf. Het op ons eigen leven proberen te leggen, oké? Er zijn 4 hoofdstukken, ze zijn niet groot en je vindt het in het Oude Testament, het boek Jona. Eerste hoofdstuk, de eerste 2 zinnetjes, of verzen. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad Nineveh, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot in de hemel. Dat is dus het begin. Jona wil eigenlijk zeggen duif. Een prachtige naam, maar hij moet die vredesduif nog worden. Want dat is natuurlijk een mooie naam, maar het moet ook overeenkomen met de daden. We zien overal op onze planeet veel mislopen. En God zou ook nu kunnen zeggen dat er veel verdorvenheid is. En je kan er eigenlijk moeilijk naast kijken. We worden ook gevraagd naar die plaatsen te gaan waar dat er problemen zijn. Maar de vraag is, zijn er nog plaatsen waar er geen problemen zijn? Is er in ons eigen hart zelfs geen verdorvenheid? Wat zou dat kunnen zijn? Kwade gedachten, ruzies die blijven doorlopen, kwaadsprekerij, mensen met de vinger wijzen naar de anderen. Maar wij, zijn wij zo een mooi wit duifje? Echt, ik vrees dat ik geen wit duifje ben, eerder een grijs duifje. Luisteren we maar verder, want God zendt Jona toch naar Nineveh. En hoe moet dat nu? Vers 3 tot 4. En Jona stond op, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij begaf zich naar Jaffo en vond daar een schip dat op het punt stond naar Tarsis te varen. Ging aan boord om mee te varen, weg van de Heer. 2 zegt de verteller, weg, weg van de Heer. Dat is duidelijk, hè? Maar wie kan er zich voor God verbergen? Wie zomaar van God weglopen? Denk maar aan Adam en Eva, die hebben het ook geprobeerd. Ze verstopten zich omdat ze ongehoorzaam waren geweest. En God riep, Adam, waar ben je? Hij wist het natuurlijk, maar God heeft geduld en heeft liever dat wij naar hem toekomen om alles op te biechten. Toch helpt hij ons op de weg, om de weg te vinden. Stelt ons dan bijvoorbeeld die vraag van waar ben je? Maar hier gebeurt er eigenlijk iets anders. God steekt dus is heer en meester van de natuur. Er steekt een hevige storm op en de zeelui zijn bang. En er staat in de tekst, ze riepen elk tot hun eigen god. Waar is Jona? Die slaapt in het ruim, de buik van het schip. Hij beseft niet eens dat er gevaar is. En de kapitein komt hem wakker maken en zegt, hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan we niet ten onder. Ik vind het nogal straf dat die vreemde man daar, die schipper, aan Jona, die profeet is van de Heer, moet zeggen dat hij tot God moet bieden. Wat betekent dat nu voor ons? Zijn wij wel dapper genoeg om uit te komen voor ons geloof in God? Durven we wel zeggen tegen iemand, ik ga voor u bidden? Of dat we vertrouwen dat God onze steun is en toeverlaat? Durven we bidden in een restaurant waar iedereen het kan zien? Of alleen maar thuis, in de kerk? Die kapitein die heeft het door, hè, dat God zijn enige redding kan zijn. Hij heeft geen oplossingen meer tegen die grote storm. Ik moet ook nog denken aan de apostelen die samen met Jezus in een storm terechtgekomen waren. En die mannen die waren ook ervaren vissers. Dus die hadden al wat meegemaakt en die zijn in paniek. Die maken Jezus wakker, want die slaapt ook. En dan, doet het u niks, Jezus, wij vergaan, hè? En Jezus is heel verwonderd, ik ben toch bij jullie. Natuurlijk, als God er is, hij is er, we mogen vertrouwen op hem. Dat is heel belangrijk. Blijven bidden in alle omstandigheden. Ik lees het vervolg van Jona, nog altijd het eerste hoofdstuk. De mannen zeiden tot elkaar, kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Ze vroegen hem, waarom bent u op reis? En waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u? Jona antwoordde, ik ben een Hebreër. Ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft. Toen werden de mannen heel bang. Ze zeiden, hoe hebt u zoiets kunnen doen? Ze hoorden namelijk dat hij op de vlucht was voor de Heer. Jona stelt dus voor, neem mij maar op, gooi mij in zee. Dan zal de zee u met rust laten. De mannen deden nog een poging terug te roeien, maar het lukte niet, want de zee werd steeds stormachtiger en ze begonnen te bidden. O Heer, laat ons niet vergaan wanneer we deze man in het water gooien. Ze namen Jona op, gooiden hem in het water en de zee bedaarde. De mannen waren erg onder de indruk en brachten aan God een dankoffer. Ja, ik kan er niet naast kijken. Hè. Die zeelui die lijken geloviger dan Jona de profeet. En zij bidden. Proberen zelfs Jona te redden door hem, door terug te roeien. Het zijn mensen die Jona ook ondervragen. In feite proberen ze hem tot bekering te brengen. Ze zijn wel bijgelovig. Ze zijn bang van God. Maar dankzij hen bekent Jona zijn schuld. Dat vind ik heel belangrijk. Eens in het water kalmeert de zee en de zeelui zijn gered. God redt de zeelui. En Jona, wat doet God nu voor Jona? Dat is het vervolg in hoofdstuk 2. God zendt de grote vis die Jona opslokt. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. Jona begon tot God te bidden. In mijn nood riep ik tot de Heer, riep ik hem om antwoord. Luister naar mijn stem. Trek mij levend uit de grafkuil, Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij begeeft, ga mijn gedachten naar u. Laat mijn gebed tot u komen in uw heilige tempel. Ik wil onder lofgezang uw offers brengen. Ik wil mijn gelofte volbrengen. Bij u, Heer, is redding. En toen sprak God tot de vis en de vis spuwde Jona op het droge. Typisch, hè? Dat we God meestal maar bidden als we in grote nood zijn. Maar heel weinig om hem te bedanken. Of zelfs gewoon onze dag inrichten zo. Beginnen met een gebed. Een lezing, een woord van God, zoals de kerk ons elke dag ons voedsel aanbiedt. Elke dag kan je een stukje lezen. En dan kan je ook in de familie een verhaal van Jezus of uit de Bijbel voorlezen. Samen. We zijn eigenlijk allemaal regelmatig en dagelijks aan een bezinningspauze toe. Net zoals Jona. Geen pauze om te slapen, zoals hij aan toen was in dat schip. Om te vergeten, hè? Ja. Om niet meer te moeten gezonden worden door God. En deze keer, in de vis, is het om te snappen dat hij alleen bij God nog redding kan vinden. Ja, we weten God niet altijd te vinden, hè. Blijkbaar, we vluchten. 3 dagen en 3 nachten kan hij daar niet weg. En ik moet denken aan Jezus, die ook in het graf heeft gelegen en daarna verrezen. Het doet mij toch denken, als precies, dat verhaal van Jona, hè. Dat doet mij denken aan Jezus zo, alsof dat hij op voorhand de verrijzenis van Jezus zoveel jaren geleden voorspeld wordt, of kan het niet zo goed zeggen, voorbereid wordt. Laten we zelf ook maar bidden om redding, om uit onze luiheid te geraken, ons tekort aan inzet voor de Heer, Hij die zoveel voor ons doet. Wanneer gaan we een keer tijd vastleggen voor de Heer? Voor gebed. Wanneer gaan we naar de anderen toe om de blijde boodschap te brengen? We blijven ook gezonden als christen. Jezus begon zo zijn openbaar leven met het zinnetje: bekeer u, het rijk Gods is nabij. Natuurlijk, met hem was het al midden onder ons, het rijk Gods. Wat een ontdekking, bekeer u, bekering. Daar hoor je kering in. Ergens moeten we ons richten naar God. Terug naar hem verlangen, hem smeken, danken en bereid zijn te gaan als hij ons zendt. Daar heb je wel wat tijd voor nodig om dat allemaal in te zien. Kan dat enkel op ons ziekbed? Moeten we wachten tot we half dood zijn om ons tot God te gaan richten? Dat zou toch wel jammer zijn, hè? Zoveel tijd die verloren gaat om mensen naar Jezus te brengen. Misschien voelt je te klein en te fel alleen. Maar daar is altijd wel een oplossing. Ga dan iemand zoeken die ook gelovig is. Iemand met verantwoordelijkheid bijvoorbeeld, die andere mensen kent. En zeg dat je je opgeroepen voelt door dit verhaal bijvoorbeeld van Jona. Ga praten met de juf in de klas, met de diaken of de pastoor of de pastorale werker of in de gebedsgroep. Ik denk eens na welke talenten dat je hebt. Zo, kan je muziek spelen? Kan je zingen? Misschien moet je wel samen met vrienden een band maken zo, om liedjes over Jezus op te stellen en of te spelen die al bestaan. Zoek en God zal je laten vinden. En als je er klaar voor bent, zal hij je ook op het droge brengen zo. Dan kan je opnieuw gezonden worden. Hij heeft geduld met jou en hij gelooft in jou. Hij zal je zeker steunen, ook al maak je omwegen, dan gaat hij nog mee. Hè. Hij houdt je wel in de gaten. Het kan zijn dat je beter bent met woorden, dat je beter kan opstellen. Bijvoorbeeld toneelspelen, waarom niet eens dat verhaal van Jona spelen? Maar ja, dat is toch echt een verhaal dat dit echt tot de fantasie spreekt. Hè? Zo'n Bijbelse figuur, daar kan je veel mee doen. Je kan dan optreden voor kleinere kinderen. Of je eens inschrijven in een evangelisch kamp, bijvoorbeeld ook voor de Kizzy Kids, of naar Tiberiade, of IJD, als het maar gebaseerd is op de evangelie, op de Bijbel, dan ga je er ook echt wel dieper op in. Dat is toch iets anders dan een gewone jeugdbeweging. We gaan nu luisteren naar het lied van Ellie en Rickert, Jona. En je kan het ook op YouTube vinden.
Op een dag zei God tegen Jona, luister goed.
Jona.
Gevonden had, dat voer naar Tarsis over zee en niet naar Nineveh.
Oh Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil niet.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Maar God ging met hem mee. Hij stuurde het schip in een orkaan en de mensen riepen we vergaan. En ach, het lot wees Jona aan, die zei
ik heb wat doms gedaan. Wordt gooi mij maar overboord.
Los, Jona, Jona, ga naar Nineveh. Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Maar er zwom een vis in zee, die lustte Jona al te graag. 3 dagen zat hij in zijn maag, daar riep hij, Heer, u zij geloof.
Ik zal doen wat ik heb beloofd.
En de vis zwom pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land.
Oh, Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik wil wel.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Oh, Jona,
Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga al.
Jona, Jona, ga naar Nineveh.
Ik ga naar Nineveh.
We lezen het vervolg in het 3e hoofdstuk van Jona. Het woord van de Heer werd voor de 2e maal tot Jona gericht. Sta op en ga naar Nineveh, de grote stad Nineveh, en zeg haar wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem bevolen had. Nineveh was een geweldig grote stad. 3 dagen had men nodig om er doorheen te trekken. Jona riep, 40 dagen nog en Nineveh wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God en ze riepen een vaste uit en allen, groot en klein, trokken boetekleren aan. De koning van Nineveh stond op van zijn troon, legde zijn prachtige kleren af, trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof. Hij liet in Nineveh omroepen. Mensen en dieren mogen niets eten, ze mogen geen water drinken. Mensen en dieren moeten boetekleren aantrekken en uit alle macht tot God roepen. En iedereen moet terugkomen van zijn zondige wegen en oneerlijkheid. Wie weet of God niet terugkomt op zijn besluit en daar spijt van krijgt, zodat wij niet te gronde gaan. En God zag wat ze deden. En God kreeg spijt dat hij hen met onheil bedreigd had. Hij voerde het niet uit. Prachtig, hè? Een prachtig voorbeeld ook, hoe mensen Gods woord ernstig nemen. Maar ja, ze dachten natuurlijk wel aan de straf. Zo, ja, God zou hen straffen. Maar het voornaamste is toch dat ze hebben ingezien dat ze verkeerd bezig waren. En zo zou het ook met ons moeten zijn, inzien, ja, dat er bekering nodig is. En dan moet ik denken aan 50 jaar geleden zo, dat waren de wetenschappers al aan het zeggen, dat we onze aarde aan het vernietigen waren. En aan het uitputten de grondstoffen, onze natuur aan het verwoesten, het klimaat zou veranderen, de dieren en de mensen zouden er lijden onder natuurrampen. Maar is dat Gods straf? Nee, wij zijn de oorzaak daarvan. Ook wij moeten er iets aan doen. Onze rijke westerse wereld is ook mee verantwoordelijk voor die armoede en al die rampen in andere landen. Wij betalen de prijs, zij betalen de prijs voor onze hebzucht. Maar het is pas nu dat de temperatuur stijgt bij ons en dat er overstromingen zijn en dan op de koop toe ook nog oorlogen uitbreken. Ja, dat we nu bewust zijn zo van, ja, spijtig genoeg, hè, we moeten er toch iets aan doen. Maar er zijn ook heel veel ontevreden en woedende mensen. En die gaan dat betogen en die gaan zich afreageren op uitstalramen en auto's in brand steken en stenen gooien. Het zijn altijd de anderen die verantwoordelijk zijn dan. Die mensen die doen geen boete, zoals de Ninevieten. De Ninevieten die zien in, ik, wij elk afzonderlijk en samen moeten wij iets veranderen. Wij kunnen niet zomaar dat laten begaan zo. Wij moeten ook onze goede wil individueel tonen, het niet altijd op de verantwoordelijkheid bij een ander leggen. De inzet voor de armen, de daklozen, de vluchtelingen, het klimaat. Ja, natuurlijk, dat is allemaal wel veel. Maar toch, ik denk echt waar, we hebben zo de slogan in België, eendracht maakt macht. Ik zou liever zeggen, samen zijn we sterk. We moeten er onze schouders onder zetten, allemaal samen. Als we Gods stem beluisteren in dit verhaal, dan is de oproep tot bekering meer dan nodig voor ieder van ons. En dat vraagt de paus ook, hè. Terug naar Jona. Nu kunt u afvragen, die met die Ninevieten hebben zich bekeerd. Is zij nu content? Maar de mensen, want de mensen hebben toch echt geluisterd en zich willen bekeren. Dat is het vierde hoofdstuk van Jona. Ik lees. Jona vond dit een slecht besluit en hij werd nijdig. Hij bad tot God. Ach, Heer, had ik het niet gedacht toen ik nog in mijn land was. Daarom ben ik toch aanstonds naar Tarsis gevlucht. Ik wist immers dat jij een medelijdende en barmhartige God zijt, eindeloos geduldige liefde, altijd geneigd spijt te krijgen van een aangekondigd onheil. De dood is mij nu liever dan het leven. Oh, zeg, niet te geloven. Hoe kan die nu daar kwaad voor zijn, omdat God barmhartig is? Ik denk dat hij zich op een of andere manier belachelijk gevoeld heeft, zeker? Omdat hij die verwoesting had aangekondigd en hij die zich spectaculair had voorgesteld. Zo van, hij, de profeet, had dat allemaal aangekondigd en nu was dat allemaal in gang geschoten. Ja, dan had hij zich een echt een grote profeet gevoeld. Maar nee, geen verwoesting. Dus ja, ze bekeren zich, hè. Goh, hoe reageren wij? Als we mensen waarschuwen op het ergste en er gebeurt niks van. Ja, dan zijn we toch ook even soms aan het twijfelen. Kunnen we dan wel blij zijn? Of is het precies onrechtvaardig van God dat hij de slechte mensen of de slechte daden beter toch nog helpt rechtzetten? En wij dan? Wij die altijd alles volgens het boekje doen, de goede raad opvolgen en zo, worden wij wel beloond? Ja, worden wij gezegend, begrepen door God? Worden onze zonden vergeven? Maar ja, natuurlijk, hè. Waarom zou God dat voor ons niet doen? God zegent ons. Hij heeft ook geduld met ieder van ons. Dus ook met Jona. Terwijl hij daar zit, zo nijdig. Vraagt God, ik lees verder. Is er wel een reden om zo nijdig te zijn? God laat voor Jona een ricinusboom opschieten, tot boven Jona uit, om zijn hoofd schaduw te geven en hem van zijn wreveligheid te genezen. En Jona was opgetogen van die boom. Maar de volgende dag kwam een worm de boom aanvreten en die verdorde. Bovendien zond God een heel warme wind en de zon stak hevig op het hoofd van Jona. Opnieuw zei Jona, De dood is mij liever dan het leven. En God zei opnieuw, is er wel een reden om zo nijdig te zijn over die ricinusboom? Jona zei, ja, ik heb reden om door en door nijdig te zijn. Daarop sprak de Heer, gij zijt begaan met die ricinusboom, waarvoor gij niets hebt gedaan. Die boom die tussen de nacht en de andere is opgeschoten en verdwenen. En zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad Nineveh, waar zoveel mensen wonen, meer dan 12.000-tallen, mensen die het verschil niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en ook nog zoveel dieren. Dat is het einde van het verhaal. Kun je dat geloven? Dat is het einde van het verhaal. Dat eindigt op die vraag van, en zou ik dan niet begaan zijn met Nineveh? Die grote stad Nineveh, die tienduizenden mensen en al die dieren. Ik had het gevoel, toen ik dat de eerste keer las, zo, dat Jona zo'n koppige kleuter was die zijn hoekje was gekropen, omdat hij geen gelijk had gekregen en omdat de mama en de papa de andere stoute kinderen niet erg genoeg had gestraft en hem niet had beloond, maar eerder nog een lesje had gegeven. Hij voelde zich vernederd. En dan zat hij zijn hoekje te mokken, hè? Nijdig. Maar God wil Jona leren wat echt medeleven is, barmhartigheid. Leren begrijpen dat alle mensen domme dingen doen. Net als hij heeft iedereen de neiging over de grenzen te gaan, jaloers te worden op anderen, zichzelf als slachtoffer te zien, terwijl we allemaal Gods vergevende liefde aangeboden krijgen. Hoe liefdevol gaat God met veel geduld om met onze Jona, onze koppige, nijdige kleuterprofeet. Misschien moeten we ons eens afvragen als wij nijdig zijn en het goede dat anderen overkomt niet kunnen verdragen en er kritiek op geven. Of we misschien jaloers zijn. Ja, dat is natuurlijk moeilijk toe te geven, maar het is wel belangrijk. Misschien moeten we leren danken voor de kansen die God ons schenkt. Soms zo van die heel kleine dingen waardoor dat ons leven een kleine rustpauze ontvangt. Een fijn moment in het zonnetje. Een onverwachte attentie. Een zalig moment van genieten. Een lekkere maaltijd waar je niets zelf hebt voor moeten doen. Een telefoontje van iemand die met je meeleeft en al lang niet gebeld had, een leuk idee dat bij je opkomt, een uitnodiging die je niet verwachtte, enzovoort enzovoort. Misschien kan je dan met je dankbaarheid beter meeleven met anderen dan wanneer je vindt dat allemaal normaal is. Hè? En dat je dat ook verdiend hebt. Ja, want je bent zo geweldig. Je doet zo goed je best. Alhoewel, Jona, dat is niet altijd echt een voorbeeld. Hè? Hij heeft niet kunnen gehoorzamen. Hij probeerde er onderuit te komen, vluchten en gaf het ook steeds opnieuw op. Geduld. Ja, God is eindeloos geduldig met ieder van ons en hij zorgt voor een soort pauze om te bekomen van al onze hevige gevoelens en ontgoochelingen, om ons te bezinnen en te herbronnen bij hem. Ja, misschien eerst toch een beetje slapen zo, ja, in het ruim. En daarna in de walvis gedurende een paar dagen. En dan de ricinusboom in de schaduw was zitten. Ja, dat allemaal voor Jona om hem te helpen zijn opdracht met Gods hulp te leren graag doen. Uitvoeren, erin gaan geloven. Uiteindelijk ook blij te zijn dat die duizenden mensen zich bekeren en gered worden. Ja, blij zijn met het geluk van een ander en niet vergelijken. God leert ons dat geduld, dat jij hebt met onszelf. Want wij hebben er echt wel te weinig met onszelf en ook met anderen. We gaan nu het Angelus bidden, want God wil en wou toen ook de hele wereld redden. En hij stuurde zijn engel naar Maria en die vluchtte niet, die heeft ja gezegd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. God, hoe eindeloos is uw geduldige liefde met iedere van ons. Gij zijt geen strenge vader, ook al houd je ook wel een oogje in het zeil. Ik ben niet bang voor jou, vader. Want Jezus heeft me duidelijk gemaakt dat je voortdurend op de uitkijk staat met die magnetische liefde van de Heilige Geest. Hoe verlang ik dat veel jongeren uw liefdevolle armen mogen binnenlopen en opgenomen worden in een hart aan hart met jou. Ik bid je voor de vele profeten die hun zending wel durven opnemen. Geef ons allen de inspiratie en de kracht om van jou te getuigen, anderen mee te nemen naar onze vieringen, onze lofzangbijeenkomsten, onze momenten van aanbidding. Dicht bij u te mogen zijn, daar kan toch niemand ongevoelig voor zijn, of wel? God, als het nodig is en we zelf nog een weg af te leggen hebben voor we kunnen getuigen, dan vraag ik je ons die diepe ervaring te schenken van Jona. Dat anderen ons aanporren, mensen die zelf misschien van een andere godsdienst zijn, of wie weet ongelovig, en toch zeggen: bid voor ons, want we vergaan. Bid tot je God, jij die erin gelooft. God, geef ons die diepe ervaring van een noodzakelijke pauze. Wie weet een dieptepunt dat door onze klaagzang naar jou onze vluchtperiode afgesloten wordt en een nieuw begin vol ijver mogelijk is. Misschien kunnen we dan jongeren of volwassenen helpen uit een dal te klimmen van droefheid of problemen waar ze willen voor vluchten, in plaats van bij jou hun redding te vinden. Jezus, jij bent opgestaan uit de dood. Je hebt alles wat ons naar beneden haalt gekend en overwonnen. Je hebt alles vergeven en genezen. Jij bent de bron waar we kunnen putten. In jou vinden we vernieuwing. een daadwerkelijke kracht om op te staan en aan onze opdracht te durven beginnen. Eindelijk te spreken, eindelijk op tocht te gaan, eindelijk op te roepen tot die nodige bekering, tot die wereldwijde familie uit te nodigen. Ja, Jezus, jij zei, kom en zie. Is er wel iets te zien? Zijn we vurig genoeg en aanstekelijk? Heilige Geest, we hebben je vuur nodig om zelf in onze gemeenschappen te herbronnen en een mooie, blije liturgie te vieren, te zingen, te loven, om alles dat er aan wonderen kan gebeuren. Maar inderdaad, we zijn er nog niet klaar voor. Daarom bidden we. Heilige Geest, maak ons hart ontvankelijk en geef ons voldoende medeleven met alle waar je ons naartoe verlangt te zenden. Geef ons een nieuwe bril om een situatie te leren zien, een goede wil, oprechte pogingen, het beter te doen. Zijn wij het niet die ons moeten bekeren? Misschien moet ik wel een tijdje zelf gaan bidden en vasten, om mijn leven weer op jou af te stemmen. Meer naar jouw boodschap luisteren. Eerst en vooral voor mijzelf. Meer naar jou op te kijken dan naar de verleidelijke uitstalraampjes en koopjes. Meer naar de Eucharistieviering gaan en die helpen mee opbouwen door mijn talenten aan te bieden. Of moet ik die ook nog gaan zoeken? Ach, Heilige Geest, bekeer mijn hart. Misschien ben ik gewoon lui. Zit ik in mijn zetel tot anderen het allemaal wel zullen doen? Heb ik net als Jona zoveel excuses om iets niet te doen? Maak me moedig en vol medeleven met anderen, zodat mijn kritiek gaat smelten en mijn hart met dat van jou meeklopt voor allen die wachten op redding. Een omarming als broer en zus van dezelfde familie. Hier ben ik, Heer. Zend mij dan toch maar, hè. En nu gaan we nog luisteren naar het lied. Liedje over Jona die vlucht... Nee, ik herbegin. Liedje over Jona die wegvlucht voor God. Dat kan je vinden op YouTube. Daar is een video en de tekst ook. En dan moet je bijschrijven... Graaf Jan van Nassau, school van Vlissingen. Het kan gebruikt worden om het zo te projecteren en mee te zingen. Hé, hey Jona, hé. Hey. Dank u voor uw aandacht.
Oh,